Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit nummer 25. Ik moet me een beetje excuseren, want het is niet zo'n smakelijk verhaal. Maar ik begin dan ook maar met een slok water deze keer. Het is niet zo'n smakelijk verhaal, maar dat is geen reden om het altijd maar over te slaan. En ik had redenen die mij bekend zijn, maar u niet. Maar ik had redenen om daar dan toch maar eens een keer over te spreken. Er staat namelijk in nummer 25, en Israël verbleef te Sittim en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En zij nodigden het volk tot de slachtofferen harer goden en het volk at en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toorn des Heren tegen Israël en de Heren zeide tot Mozes, neem al de hoofden des volks en hang ze de Heren tegen de zon, zo zal de hittigheid van des Heren toorn gekeerd worden van Israël. Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël, en ieder dode zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En ziet, een man uit de kinderen Israëls kwam en bracht een Midianitin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. Toen Pinahas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in een hoerenwinkel en doorstak hen beiden, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Degenen nu die aan de plaag stierven waren 24.000. Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende, Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes, en hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwigen priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Tot zover. En zoals gezegd, een erg smakelijk verhaal is het niet. Maar het bijzondere is dan ook dat, hoewel dit dan misschien een onsmakelijk verhaal is, en zeker hoewel het een verhaal is wat spreekt over de zonden van Israël, is het toch zo dat er een positieve wending aangegeven wordt via de woorden die we vonden in vers 12, waar staat in verband met Pinehas, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes, en hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwigen priesterdoms. Daar wordt dus een belofte met betrekking tot eeuwige dingen gedaan aan deze Pinehas. En we zouden ons toch moeten afvragen wat dat dan is. Want naar aanleiding van deze merkwaardige gebeurtenissen, en zelfs vanwege deze afkeurenswaardige gebeurtenissen, is het dan toch zo dat aan deze Pinehas bepaalde beloften, zelfs eeuwige zegeningen, beloofd worden. Het punt is namelijk dat hier in deze versen, in dit vers 12... voor het eerst in de Bijbel sprake is van een verbond des vredes. En dus van het verbond des vredes. Dat is de eerste keer in het Oude Testament. De eerste keer in de Bijbel dus ook. En voorlopig niet de laatste. Maar het is de eerste en daarom is het van groot belang. Ik moet er al echter bij vertellen dat dit soort zaken in het Oude Testament het eenvoudigste te leren zijn, te bestuderen zijn dus ook, vanuit het Nieuwe. Daarom neem ik u nou maar eens mee eerst naar het Nieuwe Testament, om dan achteruitbladerend dan weer bij nummer 25 terug te komen. En daarom gaan we meteen naar de laatste keer in de Bijbel waar het verbond des vredes letterlijk genoemd wordt. Kijk, het wordt vaker genoemd, maar dan heet het anders. Dus daar gaat het me nou niet om, maar het gaat me nou om de laatste keer dat het genoemd wordt, letterlijk in de Bijbel. En dat is in Efeze. Namelijk in Efeze 4, want daar wordt het verbond des vredes genoemd in termen die niet opvallen. En terwijl ik mijn hand erbij hou, mijn vinger eigenlijk, want mijn hand had ik al bij nummer 25, en dan heb ik een vinger bij Efeze 4. En terwijl ik mijn wijsvinger bij Efeze 4 leg, ben ik alweer verder gebladerd naar Hebreeën 13. Want je zou ook kunnen zeggen dat daar de laatste keer over verbond des vredes gesproken wordt, maar ik moet zeggen, daar staat de uitdrukking zelf niet, maar daar staat in Hebreeën 13 vers 20, de God nu des vredes, niet de verbond des vredes, maar er staat de God des vredes, de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments. En als je die woorden dus vlug zegt, dan spreek je dus toch over een verbond des vredes. Want de God des vredes, dat is die herder der schapen, die door het leven, door het bloed, door het leven van het eeuwige verbond, of de God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige verbond uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk. Zodat deze God, waarover gesproken wordt, die ons zou volmaken in alle goed werk, genoemd wordt God des vredes, maar wat hij doet, doet hij door het leven van het nieuwe verbond. Zodat vrede en verbond, met name vrede en nieuw verbond, met elkaar genoemd worden. En het is ook zonder meer zo, en laat ik dat er maar meteen zo zeggen, het is ook zonder meer zo dat dat verbond des vredes gewoon het nieuwe verbond is. In tegenstelling tot het oude verbond, omdat onder het oude verbond geen vrede is, maar het nieuwe verbond bewerkstelligt juist vrede. We zullen dat ook wel zien, want dit vers laat ik dan maar voor wat het is. Dat geef ik gewoon maar even erbij voor studiedoeleinden. Maar dan ga ik terug naar Efeze 4, want dat is de laatste keer dat het verbond des vredes letterlijk genoemd wordt. Alleen het valt daar niet op, omdat daar niet staat verbond des vredes, maar er staat band des vredes. Maar niettemin is dat volstrekt hetzelfde. Een band is namelijk een verbond, of een verband, of een band. Trouwens, ik moet u zeggen dat ik in de loop der tijd, en in al die jaren dus eigenlijk, nog nooit een goede verklaring heb gehoord dan van deze uitdrukking band des vredes. Ja, sommigen denken dat het een tijdschrift is, en zoiets bestaat ook inderdaad. Maar ja, ik heb te vroeger die uitdrukking trouwens ook al nooit begrepen. Wij kregen dat blad ook vroeger al thuis. Ik ben erbij grootgebracht eigenlijk, weet je wel. Maar ik heb ook nooit begrepen waar die uitdrukking vandaan kwam. Maar het kwam hieruit en ik vind het hier niet zo goed terug. Maar het blijkt namelijk dat die band des vredes die hier genoemd wordt, is gewoon het nieuwe verbond. Het verbond waardoor vrede tot stand gebracht is en waardoor vrede ook gehandhaafd blijft. Want wat staat er? Er staat in vers 1 van Efeze 4, ik bid u, ik, Paulus, ik, de gevangene in de Heer, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat is een oproep aan de gelovigen, aan de leden van de gemeente dus eigenlijk, om te wandelen in overeenkomst met de toekomst die voor hen is weggelegd. In overeenkomst met hun toekomstige positie. En hoe dat dan is? Wel, er staat, dan moet je wandelen met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. En dat moed heeft iets te maken met gemoed, met het denken dus. En met de levensinstelling en daarmee ook met de manier van handelen die daaruit voortkomt. Het is een handelen eigenlijk dan vanuit het denken, dat is dat gemoed. En het heet eerst ootmoed, want ootmoed veronderstelt dat dat gemoed, dat denken, dat die handelwijze nederig is. Dat is ootmoedigheid. Een gelovige wordt verondersteld nederig te zijn. Hij moet zich kunnen onderwerpen. Ja, aan de Heer natuurlijk, maar aan nog een heleboel andere dingen meer. In de tweede plaats, zachtmoedigheid. Dat betekent dat hij, een zacht gemoed kan ingedrukt worden, zeg ik altijd. Het kan ingedrukt worden, het is zacht, het past zich aan de omstandigheden. Als alle gelovigen hardmoedig waren, dan zouden elke keer dat ze tegen elkaar aanliepen, zou dat met grote klappen en met veel geweld gepaard gaan. Zijn ze nou zachtmoedig, lopen ze wel tegen elkaar aan, maar dat geeft allemaal een beetje mee, dat loopt allemaal zo vaat niet en dat dempt het vanzelf. Dat is zachtmoedigheid en ik denk dat u zo'n verklaring niet zo makkelijk meer vergeet. Dat betekent dat men zich aan elkaar aanpast, opdat men een eenheid wordt. Nou, dat is zachtmoedigheid. En een langmoedigheid, dat betekent dat het heel lang zo moet blijven. En dat men de dingen beziet en bedenkt op de lange termijn. Dat betekent dat we verder kijken dan onze neus lang is. De juiste woorden, er worden woorden van die strekking bij Petrus of bij Jacobus gebruikt, maar ze wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar er staat ook dat ze van verre niet zien. Ze zijn van verre niet ziende. Er zijn zoveel gelovigen die zien alleen de dingen direct bij zich, in hun directe omgeving alleen maar, en verder niet. En zien zeker niet na morgen, laat staan, morgen met wat grotere letters, zal ik maar zeggen, naar de toekomst. Toch is het zo dat onze roeping, die wordt pas in de toekomst uitgewerkt, wordt pas geopenbaard, zal ik maar zeggen. We zijn geroepen tot het zoonschap en tot zonen worden we pas in de toekomst gesteld. Wat we dus nu nodig hebben, is behalve ootmoedigheid en zachtmoedigheid ook langmoedigheid. Om dat vol te houden tot dan. En dat staat er dus ook. En er staat er dus bij, maar dat is gewoon een letterlijke verklaring van die begrippen, verdragende elkander. Maar dat is wat ik net zeg. Je kunt elkaar alleen verdragen als je ootmoedig, zachtmoedig en langmoedig bent. Verdragende elkander dus in gewoon Nederlands, in liefde, want liefde veronderstelt eenheid. Of liefde maakt eenheid, of liefde is eenheid, of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat liefde zou heersen, niet alleen in de harten van de gelovigen, maar dus ook te midden van de gelovigen. Het kenmerk van de gelovigen is immers dat zij elkander lief hebben. Dus de eerste Johannesbrief. Dus kenmerk van een gelovige. Het enige ware kenmerk van het leven van Christus in een mens is dat die christenen elkander lief hebben. Omdat juist dat maken van eenheid, dat elkaar lief hebben, dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En doet. Nog steeds. Eén volk maken, zal ik maar zeggen, waarbij elke scheiding wordt weggenomen, waarbij alles tot één geheel gemaakt wordt. Dat staat er ook achter, want er staat namelijk in vers 3, u benaderende te behouden de eenheid des geestes. Dat veronderstelt in de eerste plaats dat er een eenheid is, anders kun je hem niet behouden. Er staat natuurlijk niet, u benaderende tot stand te brengen de eenheid des geestes. Er zijn nog altijd mensen die lezen Johannes 17 verkeerd en die denken dat in het hogepriesterlijk gebed van de Heer staat dat de Heer tot zijn discipelen bidt en zegt ik wil dat jullie alle één zijn. En men komt tot de oprichting van een ecumenische beweging of zoiets. Een wereldraad van kerken, hoe het allemaal maar heten mag. Ze denken echt blijkbaar dat de Heer het aan zijn discipelen vroeg. Nou, misschien denken ze dat niet, maar zo passen ze het wel toe, zo lezen ze het wel. Maar dan staat er niet, de Heer zei tegen zijn vader, ik wil dat zij alle één zijn, wijzend op zijn discipelen. En als de Heer zelf bidt en zo'n gebed wordt niet verhoord, dan kunnen wij wel helemaal ophouden met bidden. Waarmee ik maar zeggen wil, dat dit gebed vanzelfsprekend verhoord is. En dat het niet alleen die discipelen één zijn, maar dat alle gelovigen sindsdien één zijn, omdat ze namelijk door één geest, 1 Korinthe 12 vers 13, tot één lichaam gedoopt zijn. En dat staat hier dus ook, want hier in Efeze, vooral in de voorgaande hoofdstukken, gaat het daar juist om dat de gemeente één lichaam is, waarvan Christus het hoofd is. En met name ook hier in Efeze 4 wordt dan ook nog gewezen op het verschijnsel van de verschillende leden van het lichaam. Maar hoe verschillend ze ook zijn, zij zijn één. Ja, geestelijk, want dat staat er. U benaderende te behouden de eenheid des geestes. Dat betekent natuurlijk gewoon, u benaderende te behouden de geestelijke eenheid. Dat is in de eerste plaats dus een eenheid die je niet zomaar ziet. In de tweede plaats betekent het dat deze eenheid door de geest tot stand is gebracht. En zo is het natuurlijk ook, want door één geest zijn wij tot één lichaam gedoopt. En het werk van de geest is gebeurd. De bedoeling is dat wij zoveel mogelijk, zoveel in ons vermogen is, leven in overeenkomst met dat wat die geest reeds gedaan heeft en nog steeds doet en wil. Dat is de gedachte. Als je de Korinthebrief leest, dan zou je daar misschien wetten verwachten, regels voor de gelovigen, waar in plaats daarvan leert de apostel Paulus deze gelovigen in Korinthe, waar dus ook die tekst staat die ik nou al twee keer heb aangehaald, dat er maar één norm is volgens welke de gelovigen leven, en het is dus deze, namelijk gelovigen worden verondersteld te doen wat werkt tot eenheid van de gemeente. Om de eenvoudige reden dat is ook precies is wat Christus nu doet, niet minder, maar zeer beslist ook niet meer. Want wat de Heer zelf doet, is zich een volk verzamelen uit Joden en Heidenen, hier en daarheen. Nou ja, alle gelovigen, maar wat mensen betreft is het dus maar hier en daarheen. Mensen totaal verschillend van aard en achtergrond en cultuur en wat dan ook. zelfs van instelling. Maar die gemeen hebben dat ze geloven in wat God gesproken heeft en die worden bij elkaar gezet. Nou, geestelijk in ieder geval. Maar die worden bij elkaar gemaakt tot één volk, wat dus ook geen volk is, zegt Jesaja. En in ieder geval Romeinen. Een volk wat eigenlijk geen volk is, maar wat een volk wordt, omdat God die eenheid tot stand brengt. En hij doet dat door het werk van Christus. Of hij doet dat door het werk van de geest, maar u weet al lang dat dat geen fundamenteel verschil maakt. Nou, daar gaat het over. Die gemeente is namelijk één en de gelovige wordt verondersteld zich te benaastigende die eenheid vast te houden en dus in overeenstemming met die eenheid te leven. En dat staat er niet voor niks, want het veronderstelt natuurlijk ook dat er ook allerlei krachten in het werk zijn, krachten van de oude schepping uiteraard, die proberen om die eenheid te ontkennen. Ja, wat moet ik dan zeggen? Proberen die eenheid te vernietigen? Ja, dat is raar, maar dat bestaat niet. Nou ja, die zijn er misschien op, maar dat kan niet. Die eenheid kan namelijk helemaal niet teniet gedaan worden. Die eenheid kan wel ontkend worden. In de eerste plaats, niet doordat een gelovige het er niet mee eens is of dit niet gelooft, maar in de eerste plaats doordat een gelovige zegt, ja, dat kan wel zo zijn, maar ik leef er niet naar, ik wil ik ook niet, het kost me te veel, zie ik niet zitten, ik heb andere normen, ik stel mijn eigen regels wel, enzovoorts. En nog een andere manier om deze eenheid te ontkennen, dat is een puur een theologische, en die heb ik al genoemd. Want zodra men namelijk zegt dat men zelf moet proberen die eenheid tot stand te brengen, is men bezig om die eenheid die er dus al is, te ontkennen. En dat is het ergste wat er is. Want dan zeg je dat je iets moet maken, terwijl je op datzelfde moment ontkent dus dat het er is en daarmee meteen ook de mogelijkheid uitsluit dat het alsnog komt. Dat is vanzelfsprekend. Ja, even goede gedachten bijhouden, maar zo zit dat, hè? Het is er al, maar als je zegt dat je het zelf moet gaan maken, ontken je dat het er al is. En dus sluit je de mogelijkheid uit dat het alsnog komt. Want het is tot stand gekomen buiten ons om. En dus betekent ook dat wij het ook niet alsnog tot stand kunnen brengen. Wanneer we dat proberen, dan is dat per definitie tot mislukken gedoemd. Als dan ook dit soort pogingen, die binnen het zogenaamde christendom wel degelijk plaatsvinden, als deze mogelijke pogingen dan ook slagen, dan is dat doordat men een eenheid tot stand brengt waarin Christus helemaal, maar dan ook helemaal geen plaats heeft. En dan is het dus ook niet de vervulling van de wens die de Heer Jezus dan uitsprak. Daar gaat het maar om. Dan krijg je een religie waarin Christus zelf niet aanwezig is en waarvan hij zegt, zie, ik sta aan de deur te kloppen. Dat staat in Openbaring, de brief aan Laodicea. Zie, zo zit dat. Dus hoe dan ook, wij worden verondersteld de eenheid te bewaren die al tot stand gebracht is. En er staat dan ook, u benazigende te behouden de geestelijke eenheid. Kijk, als je geen geestelijke dingen ziet, zie je ook geen eenheid. En als je geen geestelijke dingen wilt kennen, kun je deze eenheid dus ook niet kennen. Zo zit het toch? Maar goed, u benazigende te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes, door het nieuwe verbond. Dat zegt dus niet hoe je die geestelijke eenheid moet behouden, maar het zegt hoe deze geestelijke eenheid tot stand gekomen is. Die is namelijk tot stand gekomen door de band des vredes. Een band maakt immers één, verbindt immers partijen aan elkaar. En een verbond doet dat uiteraard ook. Alleen bij een band denken we aan riemen of touwen of zeelen of hoe dat maar heten mag. En bij verbond of verband denken wij aan een plechtige overeenkomst. Maar het principe blijft gelijk. En hier gaat het om zo'n plechtige overeenkomst, want die kennen we al. Een verbond des vredes. Want door het nieuwe verbond heeft God vrede gemaakt. En ik zuig het niet uit mijn duim, want er staat gewoon in het voorgaande hoofdstuk. Nou ja, nog een hoofdstuk eerder is het nog net, hè? Namelijk in Efeze 2. Want daar wordt geschreven tot ons heidenen dat wij vroeger waren zonder Christus, vreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Het spreekt allemaal over scheiding in vers 12 van Efeze 2. Maar dan vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden. Door het leven, door het bloed namelijk, van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden, dat zijn er dus twee, tot één gemaakt heeft. Hoe dan? Wel, er staat namelijk, of en, de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En waar hierover gesproken wordt, is duidelijk. Het gaat hier namelijk over de verdeeldheid, de scheiding die er was tussen Jood en Heiden. En wat Jood en Heiden van elkaar scheiden, was uiteraard de wet. Dat was de middenmuur des afscheidsels. En die middenmuur des afscheidsels was de vijandschap. En die vijandschap is inderdaad in zijn vlees teniet gemaakt. Het staat ook achter wat het is, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Maar bij het wegnemen van dit oude verbond, want die wet, die afscheiding, is dus het oude verbond. Of bij het wegnemen van het oude verbond, of na het wegnemen van het oude verbond, kwam immers het nieuwe verbond tot stand in de opgewekte Christus. En als Jood en Heiden dus één zijn geworden in Christus, is dat onder het nieuwe verbond. En waar zij gescheiden waren, was dat uiteraard onder het oude verbond. En onder het oude verbond was vijandschap, staat hier in Efeze 2 vers 15. Onder het nieuwe verbond is dus vrede, zegt vers 14. En vers 15 ook, want er staat meteen, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Waarna in vers 18 gezegd wordt dat het inderdaad gebeurde door de geest, want er staat, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de, dat is er dus ook maar één, tot de Vader. Dat priesterschap dus beëindigt, of verandert, en dan staat er, dan geschiet er dus ook noodzakelijk verandering van wet, verandering van verbond. Met andere woorden, het Levitische priesterschap is onderdeel van het Mosaïsch verbond, van het oude verbond dus. En als één daarvan verdwijnt, dan verdwijnen ze allebei. En zo was het natuurlijk ook bij de vervulling van de wet en bij het tenietdoen van het oude verbond, want zo, dat is de term dan in de Hebreeënbrief, werd dus ook het priesterschap naar de ordening van Aaron en dus het Levitische priesterschap teniet gedaan. Omdat het vervangen werd door het Melchizedekse priesterschap. Maar wat lezen we nou hier? Malachi 2 vers 4. Opdat mijn verbond met Levi zei. En wij dachten juist dat het zou ophouden. Het Levitische priesterschap. Maar hier staat het toch. Opdat mijn verbond met Levi zei, zegt de Heer der Heerscharen. En er staat er nog meer over deze Levi namelijk. Iets waarvan je toch eventjes wakker wordt. Want er staat, mijn verbond met hem, met deze Levi dus, was het leven. En dan denk ik, ja, maar Levi is wel dood. Welk leven is het dan? Hè? Even verder, hè. Mijn verbond met hem was, we lazen net over leven in verband met het nieuwe verbond. Bloed, enzovoorts. Maar dat was van Christus. Maar hier staat, mijn verbond met hem was het leven. En de vrede, oh ja, had Israël dan toch vrede onder de wet? En onder de Levitische priesterschap? Nee, nooit. Want Israël had nooit vrede met God, eenvoudig omdat dat niet tot stand gebracht kon worden. Zegt de Hebreeënbrief daarover, want die zegt, die priesters moesten jaar in jaar uit altijd maar weer offeranden offeren enzovoorts, omdat die offers de zonde niet konden wegnemen, zodat er nooit vrede was, niet met God en met elkaar ook niet, want als je leeft onder de wet, heb je met niemand enige vrede, ooit. Nee toch? Nee, onder de wet word je geoordeeld of je oordeelt anderen, een van beiden en vermoedelijk beide tegelijk, zodat je daar verschrikkelijk druk mee hebt, dat er niks anders is dan juist vijandschap. De wet is vijandschap en een bediening des doods. Maar hier staat, mijn verbond met Levi was het leven en de vrede. En vraag je af, wie is dan die, wie is Levi? Nou, lees maar verder, staat erachter. Er staat namelijk, en ik gaf hem die, dat verbond dus, tot vrezen en hij vreesde mij en hij werd om mijn naams wil verschrikt. Wat weten we over een gelovige Levi in het Oude Testament? Nee, dat klopt. He? Helemaal niks dus. Daar weten we niks van. Hier staat zoiets, maar dat moeten we dan maar aannemen. Dat is zoiets. Lees maar weer verder. De wet der waarheid was in zijn mond.
En er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Maar wat heeft Levi dan allemaal gezegd? Daar weten we niks van. En verder, hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid, deze Levi. En hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Nou, dat heb ik toch in ieder geval nog nooit gehoord. En het is wel vreemd om dat zoveel eeuwen na dato nog te vermelden. Zo'n 1500 jaar later is dat, dat het hier geschreven wordt. We hebben er nooit van gehoord. Wie is deze Levi dan? Eens kijken, lees maar verder. Want de lippen der priesters zullen ooit in de toekomst de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond, de mond van Levi dus, dat is vers 4, men zal uit zijn mond, vers 7, de wet zoeken. En als we nou nog niet weten wie het is, ja, we hebben nou zoveel voor gezegd. Staat er nog achter, staat. Want hij is engel, een gewoon doorstrepen, hè. Want hij is engel des heren der heerscharen. En wie is engel des heren der heerscharen? Wel, dat is de engel des verbonds. Want hem was een verbond gegeven, deze Levi, verbond met Levi, wordt ook weer genoemd in vers 8. Gij hebt het verbond van Levi verdorven. Maar in de toekomst zou iemand komen die hier aangeduid wordt met de naam Levi, die de echte engel des verbonds is, die wordt namelijk genoemd in hoofdstuk 3 vers 1. Snel ik zal tot zijn tempel komen die heer die gij lieden zoekt te weten, de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Hij komt, zegt de heer der heerscharen. Wie is die engel? Dat is Christus zelf, zo zit dat. Wie is deze Levi dus? Gewoon Christus, ja. En het enige probleem zit er maar in dat wij op school hebben leren ontleden en we hebben leren verschil te maken tussen werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Wat heb je nog meer? Voegwoorden. En nou ja, goed. Enzovoorts. Hè. En we hebben ook geleerd verschil te maken tussen zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en eigen namen. En Levi staat met de hoofdletter, dus zeggen we dat is een eigen naam, dat is de naam van een persoon, daarmee uit. Maar dat mag dan in het Nederlands zo zijn. In het Hebreeuws gaat dat in ieder geval niet op. Want Levi is niet een eigen naam. Eigen namen bestaan namelijk helemaal niet. Het zijn gewoon woorden of samenstellingen van woorden ter aanduiding van iemand. En daarom vertalen wij de namen dus ook altijd. Ook als ze in onze vertaling, onze Bijbelversie, niet vertaald zijn, dan nog vertalen wij ze achteraf. Omdat het daar juist om gaat. Die mensen worden niet voor niks zo aangeduid. En deze Levi was dus niet de zoon van Jacob, nummer zoveel. Deze Levi was namelijk degene die de dingen zou samenvoegen. Want dat betekent zijn naam. Levi komt van Lava. Namelijk voegen, koppelen, bij elkaar brengen. Voor de taalkundigen onder u gaan we even naar het Grieks. Katalasso. Oftewel, dat wordt naar het Nederlands vertaald met verzoenen. In de zin van met elkaar verzoenen. Maar dat betekent ook gewoon bij elkaar brengen. Dat is wat de priester zou doen. In het Nieuwe Testament leren we dat ook onmiddellijk van Christus. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Hij bracht namelijk de wereld tot zich. En God en zijn schepping werden bij elkaar gebracht in of door de hoge priester van het nieuwe verbond. Van wie Levi niet de stamvader is, maar wel een type. Want wat de priester zou moeten doen, waartoe een priester geroepen is, is namelijk het samenbrengen van twee partijen die door vijandschap en strijd van elkaar gescheiden zijn. Bemiddelende taak. Vandaar dat de term middelaar gewoon ook een term is van de hoge priester. De middelaar van het nieuwe verbond is de hoge priester van het nieuwe verbond. Zie? En zijn taak bestaat uit lava. In het Hebreeuws of katalasso of apokatalasso in het Grieks. Dat wil zeggen samenvoegen. Nou, dat is wat Levi zou moeten doen. Bij elkaar brengen, tot eenheid maken. Maar Levi uit het Oude Testament heeft dat nooit gedaan. Bovendien Levi zelf is natuurlijk ook nooit priester geweest. Nee, Aaron was dat. En dat was een paar generaties later. Ja. En daarom de naam Levi wordt hier niet gebruikt ter aanduiding van die figuur uit het Oude Testament, maar wordt gebruikt ter aanduiding van Christus. En dat is niks bijzonders, want zo wordt er gesproken over David. Oh, daar kom ik zo op. Kom ik bij David. Mijn knecht David zal koning over hen zijn. Maar dat is niet David, de zoon van Isi. Maar het is een andere geliefde, want David betekent de geliefde. Het is een andere geliefde zoon. Namelijk, gaat hij weer, Christus. En zo zit het nou eenmaal in elkaar. Die namen worden gebruikt ter illustratie. Het is niet voor niks natuurlijk. Maar we moeten niet denken dat elke keer als er Levi staat, dat het ook werkelijk Levi is. Want dat is niet het geval. Het werkt niet als eigen naam. Het is wel de aanduiding van iemand. Maar die aanduiding kan net zo goed op een ander van toepassing zijn. En zo is het ook. Bovendien, Christus wordt ook gewoon genoemd Adam. Ja. Omdat hij net als Adam aan het hoofd staat van een hele mensheid. Een nieuwe mensheid, weliswaar. En aan de andere kant, omdat hij de laatste erfgenaam is. De laatste, definitieve erfgenaam van de eerste Adam. En daarom heet hij de laatste Adam, maar dat is gewoon Adam. Op dezelfde wijze, dan maak ik het iets moeilijker even. Op dezelfde wijze kun je dus Johannes de Doper aanduiden als... Hè? Hoor ik het daar? Geloof het wel, hè? Elia. En de Heer zegt het ook, ik kwam in de geestelijke kracht van Elia. En als je gelooft, dat zou het Elia geweest zijn. Want die namen zouden op hem van toepassing zijn. Ik ga het nou niet verder uitleggen. Maar dat is ook een materie die ontleend is hier aan dezezelfde profetieën van Malachi. Nou, hoe dat ook zij, hier wordt gesproken in Malachi 2 vers 5 over vrede. Verbond is vrede. Er staat namelijk, mijn verbond met hem was leven en vrede. Dus dat is toch verbond des vredes. En gelijkertijd een verbond van leven. Maar in Efeze 3 of 2 en 4 kwamen we dat dus ook al tegen. Het leven, de levende Christus, brengt dit nieuwe verbond tot stand, waardoor vrede tot stand kwam. Dus het is een verbond van vrede en een verbond van leven. En het spreekt dus over het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond. Nou, dan gaan we nog verder terug, want dan bladeren we terug. Dan komen we in Ezechiël 37. Daar vindt u zo'n schrift plaats, een schriftgedeelte waar uitgebreid gesproken wordt over David, die koning zal zijn. Maar we weten alle langzamerhand dat het niet David is, niet David zelf, maar zijn zoon. Maar in ieder geval degene ook waarvan hij een type was. En in hetzelfde verband van Ezechiël 37, maar ik noem het maar even zo uit het hoofd. In hetzelfde verband van Ezechiël 37 wordt uitdrukkelijk gezegd dat daar sprake is van eenwording van twee partijen die voorheen gescheiden waren. Namelijk de 2 en 10 stammen van Israël. En nou we het er toch over hebben, wij zijn op een merkwaardige manier Efeze en Ezechiël nu aan het koppelen. Het is namelijk zo dat als we in Efeze 2 lezen over dat die 2 tot 1 gemaakt zijn, dan dienen wij te bedenken dat dat de toepassing op de gemeente is. Ze zullen ook mijn stem horen en ze zullen 1 herder hebben. Uit Johannes. Dat is ook een aanhaling van deze profetieën uit Ezechiël 37 en ook uit Ezechiël 34. De 2 die tot 1 worden. Verzoening. Maar dat hadden we nou niet eens in gedachten, wat we waren aan het nazoeken. Dat was die uitdrukking verbond des vredes. Maar dat brengt ons bij precies dezelfde schriftgedeelte. Dat zou toch op moeten vallen? Want een verbond des vredes is een verbond waarbij de vijandschap tussen minimaal 2 partijen wordt weggenomen en deze 2 partijen dus 1 worden. En dat staat hier dus ook. En dat staat dan namelijk in vers 25 bijvoorbeeld... van Ezechiël 37. En zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid. Het is dus inderdaad een eeuwig verbond, net als in nummer 25. Een eeuwig verbond. En mijn knecht David, maar dat is uiteraard de knecht van Jehovah, oftewel Christus zelf. De zonen Davids. Mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal verbond des vredes met hen maken. Het zal eeuwig verbond met hen zijn. En dat is het nieuwe verbond. Een verbond wegens de kracht des onvergankelijke levens. Een verbond met betrekking tot ook een onvergankelijke troon van de zoon van David. En dus een onvergankelijke troon van de vredevorst. Dus inderdaad een eeuwig verbond en een verbond des vredes. Enzovoorts. En uitdrukkelijk stond dan in vers 24... En mijn knecht David zal koning over hen zijn... en zij zullen alle tezamen één herder hebben. En in vers 22, daar staat... En zij zullen alle tezamen één koning tot koning hebben... en ze zullen niet meer tot twee volken zijn... nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Want het nieuwe verbond brengt de 2 en de 10 stammen bij elkaar... maar op dezelfde wijze wordt in onze bedeling... Jood en heiden bij elkaar gebracht in Christus tot één volk... wat dan weliswaar niet in Kanaan zal leven, maar wat leeft in de hemel uiteraard. Maar de gedachte is volstrekt dezelfde. De gemeentelijke waarheden zijn hier dus in verborgen. Zo, dat is dus het nieuwe verbond in Ezechiël 37, het verbond des vredes. Daarna ook in Ezechiël 34, maar ik zei het u al, dat schriftgedeelte is wat strekking betreft gelijk, alleen het is wat korter. Dus is Ezechiël 34, waar de uitdrukking staat in vers 25, maar dan lees ik vanaf vers 23 voor het gemak. Daar staat, en ik zal één herder over hen verwekken, en hij zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden, die zal hun tot herder zijn, want David, dat is die man die die leeuw en die beer en het luipaard, om het moeilijk te maken. Nee, die Filistijn bedoel ik, hè? Maar dat leg ik nou verder niet uit. Dat is juist leuk voor degene die het niet weet, hè. Ja, dus David is degene die de leeuw, de beer en de luipaard verslaat. Die zal koning zijn. Er staat er, en ik de Heere zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik de Heere heb gesproken... Onthoud u dit even. Ik, de Heere, heb gesproken. Onthoud even wat ik gezegd heb, dat je dat onthouden moest. De Heer sprak. De Heer wat gezegd. Heeft gesproken. Dan kom ik namelijk straks er terug. En dan staat er, de Heer zegt, ik zal een verbond des vredes met hem maken. Dat is natuurlijk dat spreken. Aankondiging van het nieuwe verbond. Ik zal een verbond des vredes met hem maken. Zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, zoals er zijn leeuwen, beren en Filistijnen. Luipaarden, bedoel ik. Nou ja, hè. Die bedoel ik dus, hè. En zij zullen zeker of veilig wonen in de woestijn. Dat wil zeggen in wat nou de woestijn is. En slapen in wat nu nog wouden zijn enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat ook hier de uitdrukking verbond des vredes slaat op het nieuwe verbond. Waarvan Christus de koning is. Maar natuurlijk ook dus de hoge priester. Nou, dat ordening van Melchizedek. Nou, dat is Ezechiël 34. Dan hebben we nog één keer, dat is Jesaja 54. Waar sprake is van de wederkomst van Christus en zijn verschijning aan Israël. En waar de woorden geschreven staan die de Heer onder andere dan tot hen zal zeggen daar. En dan staat er in vers 10, want bergen zullen wijken. Nou, er zou iets als een berg in zee geworpen worden en zo, zegt de Openbaring. Dus dat klopt wel. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, namelijk het verbond mijns vredes. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Waar staat dat? Johannes 17 zeker, hè? Hoge priestelijk gebed, hè? Zie je wel? Dat is datzelfde gedeelte waar de Heer zei, ik wil dat ze alle één zijn. Daar sprak hij dus toch van vrede. Ook tot zijn discipelen en voor zijn discipelen. Zo is het natuurlijk, want die dingen horen bij elkaar. Nou, verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En dat dat verbond inderdaad het nieuwe verbond is, blijkt wel van een paar versen verder. Namelijk in 55 vers 3 staat, neigt uw oor, want ik zei toch dat de Heer zou spreken. Neigt uw oor. En kom tot mij, hoort naar het spreken van de Heer onder het nieuwe verbond. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En dat is uiteraard dat verbond mijns vredes uit 54 vers 10. En u geven de gewisse weldadigheden van David, uiteraard. Via de zoon van David. God spreekt over het nieuwe verbond. Hij spreekt onder het en in het nieuwe verbond. Want God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze, Hebreeën 1 vers 1, tot de Vader gesproken. Maar in deze laatste dagen, die van het nieuwe verbond, heeft God gesproken door of in de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van zowel David als Levi. Oftewel, als erfgenaam van koningschap en priesterschap. En daarom is hij aan de rechterhand Gods, nog steeds Hebreeën 1, daarom is hij aan de rechterhand Gods gezeten als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat je ziet dat zelfs het koningschap en priesterschap was van elkaar gescheiden onder de wet. Waren twee verschillende dingen. Maar ook daar is de vijandschap teniet gedaan. Deze twee dingen zijn bij elkaar gekomen in de Heer Jezus Christus, die koning en hoge priester geworden is. En nou gaan we terug naar nummer 25. Waar Israël, dan vertel ik het even vlug, hè, waar Israël afgoderij pleegde in ieder geval en zich afgaf met de goden der Moabieten en Midianieten. En ook nog begon te hoereren met de dochters van deze volken enzovoorts. En toen kwam er een plaag over Israël waarbij niet staat welke, maar er stierven totaal 24.000 man. Stond er in vers 9. Zou je bijna ontgaan, want dat spreekt ons niet zo aan. Maar het waren de 24.000 staten die aan die plaag stierven. Maar die plaag hield op toen Pinhas, die ene meneer, nou meneer, dat weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval toen Pinhas die Israëlitische man doorstak, zoals beschreven staat in vers 8. Want wat er gebeurde, was dat Israël op velerlei wijze tegelijk tot gemeenschap kwam met andere volkeren en daardoor dus ook met andere goden. En dus hoereerde, en u weet hoereren is afgoderij plegen. Nou, dat is wat er gebeurde. Maar bovendien, zelfs als er net aangelegenheid geweest was, dan nog was het in principe verboden voor een Israëliet om vrouwen uit de heidenen te hebben. Er waren wel mogelijkheden hoor, daar gaat het niet om, maar in principe was het verboden. Heidense vrouwen konden wel tot Israëliet worden, dat kan wel. Heidense mannen ook trouwens. Maar dan moeten ze de God van Israël aannemen zoals Rut, weet je wel. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Als zodra iemand dat zegt, is hij Israëliet. Of hoe heet het? Israëlietin of Tess of Teuze, dat weet ik niet. Maar goed, zoiets hè. Een vrouwelijke Israëliet dan, vooruit. Maar dat was hier niet aan de hand. En dus was het bij de wet verboden. En het is dan bij gelegenheid deze Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, in vers 7, die het een en ander zag gebeuren. Zo stond hij op. Gaat nu ook het belletje branden? Huh? Het lampje rinkelen. Ja, ja, nou goed, dat is het oude. Hè? Maar even gaat het alarm aan. Nou, toen stond hij op. De priester, de erfgenaam van het priesterschap. Hij zou hoge priester worden. Eerst was Aaron, dan Eleazar en dan Pinhas stond op. Wie is Pinhas eigenlijk? Dat is makkelijk. Dan vraag je even wat zijn naam betekent. En die is ook makkelijk, want die kan ik zelfs nog vertalen. Uit het blote hoofd. Want die P aan het begin, dat is een mond. En dan gaat het verder met Nagash. En dat is een slang, zodat we bij nader inzien toch moeten vaststellen dat de slang gesproken heeft, al hebben we het nu waarschijnlijk over een andere slang. Want zo is dat, we hebben het niet over de oude slang die in de hof, en die uit Openbaring 12 dus, maar we hebben het over een andere slang die gesproken heeft, ook in Numeri trouwens, die werd daar wel gezien, maar die sprak niet, of is het nou te moeilijk? Nou goed, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven aan deze plaag, maar eeuwig leven hebben. Pinhas betekent namelijk dat de slang spreekt. Hij is een slang die spreekt. Want God, eertijds, veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken hebben, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de koperen slang in de woestijn die Mozes verhoogd heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. En toen heb ik dus enige schriftplaatsen, enige teksten achter elkaar geplakt. Maar ik heb ze niet uit hun verband gerukt. Het was dus Hebreeën 1, hè? En vervolgens Johannes 3, vers 14 en vers 16. De verhoogde slang is namelijk het type van de zoon. Want God, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn verhoogde slang gegeven heeft. Ik gooi echt met opzet die versen altijd door elkaar. Want het is, zo moet je ze lezen, het is een parallelisme. Dat God de verhoogde slang gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Dat God namelijk zijn zoon gegeven heeft, waar? Hoog. Heel hoog, uitermate hoog, zegt Filippenzen 2. En daar is deze Pinhas een beeld van de verhoogde Christus, zittende aan de rechterhand Gods, als de middelaar waardoor het volk genezen wordt van slangenbeten. Misschien was de plaag hier ook wel slangenbeten, wie zal het zeggen? Ik weet niet wat het is, staat er niet bij, dus heeft te maken met de verborgenheid, zo zit het eigenlijk gewoon hoor. Maar goed, zo gedetailleerd wou ik er niet op ingaan, maar het gaat erom dat deze Pinhas de uitbeelding is van Christus, de verhoogde slang van Christus, zittend aan de rechterhand Gods, en hij spreekt. Daarom zeg ik, onthoud het, er staat hij spreekt. God spreekt tot Israël, neig uw oor. De slang spreekt, de verhoogde slang spreekt. En wat spreekt hij? Wel, woorden van genade. Want de wet en waarheid, de ware wet dus, was op zijn lippen, Malachi 2. De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. En in de eerste plaats de hoge priester natuurlijk van het nieuwe verbond, namelijk Christus zelf, de echte Levi. Of de echte Melchizedek, zo u wilt. Dat kan niet anders, want hij is Melchizedek, dus is hij de echte. Maar goed, dat is even terzijde. Maar ziet u, deze Pinhas, er staat dan, wat doet hij? Pinhas was de erfgenaam van de hoge priester, Eleazar, en van Aaron. Die stond op. Wat beeldt dat uit? Dat is moeilijk te zeggen. Dat is opstanding. Hè? Hij stond op uit het midden der vergadering. Hij stond namelijk uit de doden op. Uit het midden der vergadering. Hij stond uit het midden der doden op. Opstanding uit de doden is dat. Hij stond op en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel. Doet u me maar een pond. Dat is weer wat. Is dat, ja, dat is niet de goede manier om het te vertellen, maar hij ging die Israëlitische man naar waarin? Nou, dat moet ik even uitleggen dan. Dat woord wat hier met hoerenwinkel vertaald is, dat komt alleen maar hier in de Bijbel voor. Maar bij nader inzien en bij controle van de strongnummers, zal ik dan maar zeggen, blijkt hetzelfde woord onder een ander nummer, maar het is volstrekt hetzelfde woord, nog één keer voor te komen. Namelijk in nummer 25 vers 8, hetzelfde vers namelijk. Hetzelfde woord staat er namelijk twee keer in het Hebreeuws. En de betekenis daarvan is zeer twijfelachtig, is nogal verborgen, die slechts met moeite te achterhalen. Ik denk dat meneer Strong er trouwens ook naast zat, wat de betekenis betreft, maar daar gaat het nou niet om. Nee, er staat het woord Koba. Er ging Koba achter, nee, er ging de, nou ja, Kuba of zoiets, hè. Maar, met een kof aan het begin, anders vind je hem niet, hè. Nou, hoe dat ook zij, het is het woord hier vertaald met hoerenwinkel, maar het is daarna in hetzelfde vers vertaald met hun buik. Is dat raar of niet? Nou, hoe komen ze erop, zou je zeggen? Dat voor zulke nette mensen, die, zoals de Statenvertalers. Maar het woord namelijk heeft de betekenis in zich van, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Nou, laat maar zeggen van samenkomen. Gewoon heel neutraal, samenkomen. Bij elkaar komen. Voor zover ik het kan nagaan, als ik daarin fout ben, dan weet ik sowieso niet wat het betekent. Dan is het namelijk helemaal verborgen, maar daarmee weten we wat het betekent. Want wat vertaald is met hoerenwinkel is gewoon de plaats van samenkomst, de plaats waar ze samengekomen zijn. En andere vertalingen, die heb ik even op nageslagen, die geven gewoon tent. Ik geloof dat de Canisius vertaling het meest consequent was, want die vertaalt dan met iets als, hij ging de Israëlitische man na in de tent en doorstak hen beiden, de Israëlitische man en de vrouw, in de tent.
Hier staat vertrek in het nieuwe.
Nou, vertrek. Sommigen hebben vertaald met slaapkamer, maar dat maken ze ervan omdat ze denken te weten wat het was. Maar dat is niet echt vertalen, dat is het smurf-effect, weet je wel. Men vult maar wat in van dat ze dat moet goed wezen. Ja? En dat door de buik zal ook wel goed zijn. Ja, wat moet je anders doorsteken met één spies? Als je twee mensen aan elkaar wil prikken, dan moet je toch een beetje zachte delen uitzoeken. Ja, het is een raar verhaal, maar zo'n vertaling kan ik ook wel bedenken. Maar dat is het niet dus. Er staat dus, hij ging hen na in de plaats van samenkomst. Een woord wat uniek is omdat het echt alleen in dit vers voorkomt. Maar je zou moeten bedenken dat het gewoon een uitbeelding is van de gemeente, hoor. Het nieuwe verbond. Zij die samengebracht zijn onder het nieuwe verbond. Houd u dat nou even vast. Daar waren zij. Daar ging Pinhas, een beeld van de verhoogde Christus, de zoon en priester, want hij spreekt. Priesters spreken immers, leren immers, onderwijzen. Wel, daar ging Pinhas naar binnen. Hij doorstak hen beiden. Het is een beetje een raar praatje. Maar wat ze aan het doen waren, was duidelijk. Er was sprake van gemeenschap. En wat Pinhas deed, is zorgen dat deze gemeenschap bleef. Dat wil zeggen, die werd als het ware vereeuwigd. Ja, het is een wat raar verhaal. Maar het is het laatste wat deze mensen gedaan hebben daar natuurlijk. Zij werden één en zij bleven één ook. Ze waren, om zo te zeggen, veel vaster aan elkaar verbonden dan de bedoeling was. Ja, ik weet nooit hoe ik het nou netjes moet zeggen. Maar ik bedoel het echt zo netjes mogelijk te zeggen. Maar dat was het. Ze werden aan elkaar verbonden en dat was het einde van het verhaal. Dat wil zeggen, daarna was er niks meer. Dit is namelijk een eeuwigheidssituatie die ons hier geschilderd wordt. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, want wij mag ik niet zeggen, want ik ben het nooit geweest, maar Calvinisten, hè, hier in Nederland, Calvinistisch denken, denk alleen in termen van, ja, maar wat deze mensen deden was toch helemaal verkeerd, dat kan er zomaar niet gebeuren, kunnen we in onze kerk zomaar niet toestaan. Enzovoort. Nou, ik zie de dominee al lopen met een spies, om er zo een eind aan te maken. Dacht u dat ze dat wel zouden toestaan? Dat is ook allemaal maar onzin natuurlijk. Nee, waar het om gaat is dat hier weliswaar dingen gebeuren die door de wet niet goedgekeurd werden, die voor de wet zelfs verboden waren, maar die voor mensen die niet onder de wet leven heus niet ongebruikelijk waren. In ieder geval, buiten de wet om was het niet verboden, daar gaat het in elk geval maar om. Deze mensen moesten vrijgemaakt worden van de wet om tot gemeenschap te komen. En dat is precies wat Pinhas deed, hij doodde ze, toen waren ze vrij van de wet, toen mochten ze gemeenschap hebben en dat hadden ze ook. Niks anders meer dan dat. Als u zich dat tenminste kunt voorstellen. Dan zegt hij, ja, maar toen waren ze toch dood. Ja, dat zeg ik toch. Wij dan. Want wat hier sprake is, waarvan hier sprake is van bijvoorbeeld, maar dat is één van de manieren om het toe te passen, er zijn er te veel om ze op te noemen, maar waarvan hier sprake is bijvoorbeeld van de eenheid tussen Jood en Heidenen in de hoge priester Pinhas. De sprekende slang. Die Pinhas is gewoon Christus die Jood en Heiden in zichzelf aan elkaar verbindt. En dat niet ten aanschouwen van de wereld, maar in de tent. Op een verborgen plaats. Een plaats die zo verborgen is dat we niet eens goed weten wat het woord eigenlijk betekent. Dat is wat het uitbeeldt. En daar wordt verbinding tot stand gebracht. En dan houdt de plaag op. Maar dan houdt het hele oude verbond op. En wij, die door geloof deel hebben gekregen aan deze eenheid waarvan hier sprake is, wij zijn ook inderdaad dood voor de wet. En aan de eis van de wet werd hier ook inderdaad voldaan. Nou, daar is aan voldaan en wij roepen halleluja. Dus sindsdien zijn we tot eenheid en tot vrede gekomen. Dan moet je eens opletten, want op grond hiervan staat er nu tot Pinhas gezegd, omdat hij dit gedaan heeft, zie ik geef hem mijn verbond des vredes. Maar wie hadden de vrede gevonden? Die twee lui in die tent toch, of niet? En zeker als je onder vrede verstaat gemeenschap, en dat zit erin, dat hebben we gezien. In die andere schriftplaatsen die ik heb laten zien, met opzet. Wel, dan moet je zeggen, zij hebben inderdaad vrede gevonden, ze zijn tot één geworden enzovoorts. Een eenheid in Christus. Het enige probleem wat we eigenlijk hebben in het verhaal, maar dat is een probleem niet in het verhaal, maar in ons denken, is dat hier een gebeurtenis die op zichzelf negatief is, en om wettische te spreken, een gebeurtenis die op zichzelf afkeurenswaardig is, dat hij de uitbeelding geeft van iets wat juist aan te bevelen is. Het is een omgekeerd beeld. Maar kijk, dat is niks bijzonders, want als ik nou praat over een type is een afdruk, hè? De meest eenvoudige type is namelijk een afdruk van een schoen in het zand, in de blubber, in het modderig leem, zal ik dan maar zeggen, hè? Wel, de hak van mijn schoen is positief, dus een bult op mijn schoen. Maar de afdruk ervan, het type ervan, is negatief, zit precies andersom. Enzovoorts. Het is helemaal niet zo vreemd dat afdrukken precies omgekeerd zijn. Daarom gedenk dat door één zonde, door één misdaad, de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. Dus door Adam. Maar je moet daarbij bedenken dat dat een type was van Christus die door één rechtvaardigheid, namelijk geloof, het leven en de gerechtigheid in de wereld gebracht heeft. Allen die in Adam zijn, hebben deel aan zijn zonde, dus aan zijn dood. Allen die in Christus zijn, hebben deel aan zijn rechtvaardigheid en dus aan zijn leven, zegt Romeinen 5. Nou, het ene is toch ook afkeurenswaardig en het andere is aanbevelenswaardig. Het ene is toch negatief en het andere is positief. We hebben daar wat moeite mee en de vertalers hebben het toch netjes gedaan. Er staat netjes bij in Romeinen 5. Doch niet gelijk, alzo, enzovoorts. Er wordt uitdrukkelijk gezegd, denk erom, dit is gelijk aan dat, maar dan net andersom. Het een is negatief, het ander is positief, enzovoorts. Nou, dat moet je gewoon leren. En zo staat het Oude Testament vol met geschiedenissen die wanneer je wettisch leest. En als je er ethiek op toepast, zal ik maar zeggen, dat bedoel ik, hè. Als je die wettisch leest, dan kom je alleen maar tot veroordeling van de gebeurtenissen die daar staan. En de enige les die je eruit kunt leren, dat is, ga dan nooit met een Midianitische vrouw naar een hoerenwinkel of zoiets. Nou, maar dan had ik u hieruit toch niet hoeven leren, dat weet u toch zo ook wel? Dat heeft toch geen enkele zin, zoiets? Hè? En dan worden mensen niet beter of slechter van, als je hem aan de hand daarvan laat zien. Nee, waar het om gaat is dat in deze geschiedenissen de nieuwtestamentische waarheden verborgen zijn. En daarom leren we deze dingen. Mag dan wat afschrikwekkend overkomen bij onze tere zieltjes van onze moderne westerse wereld. Hè? Want wel, we worden zo gespaard voor al die... Hè? Oeh, als we maar bloed zien, dan vallen we al flauw enzovoort. We kunnen helemaal niks tegen. Hè? Van, nee, dat is allemaal betrekkelijk natuurlijke dingen, maar we kunnen er niet eens meer tegen. Nou, hoe dat ook zij, laat daar nog maar niet over praten. Maar we zouden dus bij de realiteit moeten stilstaan en moeten zien dat de dood inderdaad noodzakelijk is om leven, nieuw leven te kunnen hebben. En dat er slechts eenheid tot stand komt, werkelijke eenheid en gemeenschap tot stand komt wanneer de oude mens inderdaad dood is. Het is dat je als zondaar tot de Heer gaat en tot hem roept. Dat is waar, maar daar blijft het ook bij, want daar eindigt de oude mens. Die dan ook prompt afgelegd zou moeten worden, zoals we dat trouwens straks in het Nieuwe Testament al gelezen hebben. Wat we dus vinden, is simpelweg dit, dat deze Israëlitische man en Midianitische vrouw, die tot gemeenschap kwamen en die gedood worden in deze tent, de uitbeelding geven van het nieuwe verbond, wat een definitieve eenheid tot stand brengt door de bediening van Christus, die hier voorgesteld wordt door Pineas. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Hoe vaak het je daarna toepast op de verschillende gelegenheden en gebeurtenissen uit de huisgeschiedenis. Wel, daar kan ik niet eens aan beginnen, want het is een verschrikkelijk lang verhaal. Dat herhaalt zich namelijk altijd. Het gaat om het principe dat wat tegenover elkaar staat en dat wat eigenlijk ook vijandig tegenover elkaar staat, dat één moet worden. Wij weten dat ook, maar het blijkt dat het hier ook inderdaad één wordt. Trouwens, mocht het echt moeilijk zijn, dan moet je eens kijken wat er nog achteraan staat, helemaal achteraan. Want bij de aftiteling van deze film staat in vers 14, hij wordt netjes afgetiteld, jazeker, staat de namen van de medewerkers. Ja, daar staat namelijk de naam van de verslagen Israëlitische man, die verslagen was met de Midianitin, was Zimri. Zimri. Een lied van Jehovah betekent dat. Betekent dus zoveel dat de Heer zal zingen. Een lied van Jehovah. Want in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Ja, ja. Wanneer zal de Heer zingen in het midden van de grote gemeente? Volgens de psalmist. Wanneer zal hij dat doen? Wel, na zijn opstanding. Als hij verlost is uit de banden van de dood enzovoorts. waar dank der hel hem alle troost deed missen enzovoorts, maar waarin hij toch getroost werd de stok en de staf van de echte goede herder. En maar dat weet hij allemaal uit die psalmen wel, hè? Maar de Heer zou zingen wanneer? Na zijn opstanding. Dat betekent dat hij zou spreken samen met een heleboel anderen, want dat is zingen. Dan wordt er een lied gezongen, worden gemeenschappelijke teksten uitgesproken, want de Heer zal de eersteling zijn in een gemeente. En zingen. Nou goed, daar is Zimri een beeld van. Hij was de zoon van Salu, staat er. En Salu is een van de Hebreeuwse woorden voor verheven, voor hoge dingen. Waar wordt het dus gezongen? Ja, het loopt tegen kerst. Dus zijn de engelen in de hemel. Maar ik meen dat ik hier wel eens gesproken heb over die dingen bij een kerstfeest. Over de engelen die zongen in de hemel, of niet? Heb ik dat nooit gedaan? Dat is gewoon een beeld van de gemeente. Gewoon een beeld van de gemeente. De engelen zingen in de hemel. Ja, gewoon een beeld van de gemeente. Maar goed, hier is ook, hier is op een hoge plaats waar het lied van Jehovah gezongen wordt. Nou, dat lijkt me duidelijk een aanduiding van de tegenwoordige bedeling. En er staat er bovendien dat hij was een overste, een eersteling dus. Een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten. Maar de Simeonieten zijn de horenden, oftewel de gelovigen, volgens de betekenis van de naam. Simon is immers de horende. Dus hij was een eersteling onder de gelovigen. En dat is uiteraard de gemeente. Dat moet het overigens aan doen denken. Dat die gedoden waren niet alleen deze twee trouwens, waar we het net over hadden. Maar het waren er alles bij elkaar. Alles bij elkaar. 24.000. Maar 24 zijn ook eerstelingen. Oudsten, dat is een openbaring, maar ze zijn daar net zo goed een uitbeelding van de gemeente. Namelijk 12, maar dan tweevoudig, want de gemeente als eersteling krijgt namelijk een dubbel deel. En dus is het 24, zeg maar eenvoudig. 24 staat voor het priesterschap van het Nieuwe Verbond. Maar dat zeg ik maar even terzijde, kan ik nou niet dieper op ingaan. Maar laat ik verder gaan met die namen, er staat in vers 15. En de naam der verslagene Midianitische vrouw was Cosby. Dat betekent liegende, maar dat heeft niet zo'n negatieve betekenis als dat het tegenwoordig in het Nederlands heeft. Want liegende betekent dat ze iets doet wat niet verwacht werd. Iets, dat ze een omweg maakt of zoiets. Dat ziet eruit als onbetrouwbaar en dat is dan weer liegen. Maar het is inderdaad een omweg, want deze Midianitische vrouw werd verenigd met een Israëlitische man. Een heiden die Israëlitisch werd, om zo te zeggen. Dat is dat liegen uiteraard. En dan verder, een dochter van Zoer, Sur. En dat is makkelijk, want dat is gewoon de rots, Zoer. Je hebt Sela, dat is een rots, en je hebt ook Zoer, Zoer, meestal uitgesproken, of Zoer, namelijk een rots. Ze is een dochter van de rots, en de rots is Christus. Ze is de erfgenaam van de rots. Van de uiteindelijke steen die de hele aarde zal vullen als koning en hoge priester en de orde van de gezin. Dat is het gewoon. Dus het is inderdaad een uitbeelding van de gemeente in zijn hoge positie nu. En dat is waar de laatste keer als de verbond des vredes, genoemd in de Bijbel, over gesproken wordt. Namelijk in Efeze 4, waar gesproken wordt over de gemeente die één is en die eenheid zou moeten bewaren. Een eenheid die tot stand gebracht is door de bediening van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is het verhaal. Blijkt trouwens dat dezezelfde geschiedenis ook wordt aangehaald in Psalm 106, maar u vindt er niks nieuws bij trouwens hoor. En in 1 Korinthe 10, waar overigens staat dat er op één dag vielen 23.000... Maar dat is maar hoe je telt, want je moet de conclusie trekken dat het de 24.000 waren, want er staat in vers 9 van nummer 25. Als er dan toch apart 23.000 geteld worden, betekent dat die andere duizend, dat zijn dan diegenen die gehangen werden in de zon, opdat de toorn des Heren daarover zou gaan. Uit vers 4. Zodat er toch 24.000 zijn, maar het is aardig, het zijn de 24.000, spreekt sowieso over de gemeente, maar 1000, wat dus aanvankelijk genoemd wordt, blijkbaar, je rekent dat uit, het was verborgen, maar je rekent het uit. Maar met verborgen dingen gaat het immers altijd over de gemeente. Dus je rekent het uit, kom je bij 1000, en 1000 is in het Hebreeuws elef, en elef is hetzelfde als alef, en alef is weer 1. Het is toch een eenheid. Nou, daar gaat het maar om. Op alle mogelijke manier vind je hier een uitbeelding van hoe eenheid tot stand komt door de hoge priester van het nieuwe verbond. En ik hoop in de eerste plaats dat u deze waarheid leert verstaan, dat wij één geworden zijn en daaruit zouden leven. En zo ook vanuit die eenheid met elkaar zouden omgaan als gelovigen, vanzelfsprekend. En aan de andere kant hoop ik dat u langzamerhand toch duidelijk leert zien dat als je het Oude Testament of de Bijbel in het algemeen slechts gebruikt om wetten en regels te stellen, dat je dan er nooit of te nimmer aan toe zult komen om deze positieve waarheden uit het Oude Testament te verstaan, want daar word je vanzelf blind voor. Dus die alleen maar negatieve dingen in ziet, omdat er nou eenmaal negatieve dingen waren die er gebeurden, dan zul je niet in staat zijn om te zien dat ze op positieve wijze juist spreken over het verlossingswerk van Christus. En dat is al zo eigenlijk ook vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, waar zelfs de zondeval van Adam al model staat voor hoe de verzoening tot stand gebracht wordt. Namelijk ook door één mens en maar dan door één rechtvaardigheid. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij die eertijds verre waren van nature, dat wij nabijgebracht zijn en mogen leven vanuit de eenheid die u in Christus tot stand hebt gebracht. We danken u dat we met u verbonden zijn en blijven en dat we die eenheid niet kunnen teniet doen. Aan de andere kant, Vader, willen we u vragen of u ons wilt geven deze kracht die u beloofd hebt, opdat we vanuit die eenheid zouden leven, opdat we ons zouden benaastigen om deze eenheid te bewaren. In het besef dat dat niet alleen uw wil is, maar dat ook onze heiland zelf zich benaastigt om deze eenheid in stand te houden. Wij danken u, Vader, dat we door hem eenmaal gereinigd zijn en dat we door hem nog steeds gereinigd worden. Dat alles wat ons zou kunnen scheiden van u, dat het is weggenomen, dat we nu verzekerd mogen zijn, dat niets, nog verleden, nog heden, nog toekomst, ons zal kunnen scheiden van uw liefde die is in Christus Jezus. Wij danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht dat wij deze dingen mogen leren verstaan. En dat we zelfs gemeentelijke waarheden mogen terugvinden in deze Bijbelboeken van duizenden jaren oud. Zodat we mogen zien dat al deze dingen deel uitmaken van uw plan. Zodat we bevestigd worden in het geloof en moeten uitroepen, niet alleen dat de schrift uw woord is, want dat geloofden we zo ook, maar dat we moeten uitroepen hoe groot zijt gij. Hoe geweldig rijk is dat woord. Hoe verbaasdend ons om kennis te maken met uw wijsheid, uw voorzienigheid en ook met uw kracht. Maar ook met de rijkdom van uw genade en uw barmhartigheid en goede tierenheid. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En dat we ons ook bij u mogen aanbevelen voor de dagen die voor ons liggen. Wees u ons nabij. Als ons hoofd, als ons hoge priester. Leidt u ons, opdat we deze eenheid niet alleen zouden kennen, maar ook zouden ervaren in ons leven. Wij danken u, Vader, dat we dat bij u mogen brengen. En dat u de enige bent die ons deze dingen kan en wilde geven. Wij danken u, Vader, dat we uit die rijkdom van uw genade mogen leven. Amen.